Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zacharia 12 vers 10a. Zingen we gemeente op dezelfde wijze Psalm 63 vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat. En het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom. En het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog. Psalm 63 vers 1, 2 en 3. Gemeente, horen we samen naar de heilige wet van de Heere onze God en enkele woorden uit de eerste Johannesbrief en zingen dan Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ay, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Toen sprak en vanmorgen spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig en heilig jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen, die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet spottend of zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die, bestemde die voor hem en zijn dienst. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En wij horen de apostel van de liefde Johannes zeggen: als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om Gods geest en zegen. Heere, genadige God, zo komen we samen tot u in het gebed, deze morgen. Deze prachtige morgen in uw schepping, Heere, maar ook hier in uw huis. Waar we weer met meer en meer mensen mogen samenkomen. Waarin het zingen ook weer baan mag breken. Nog niet helemaal, maar het komt er toch van. Wat een genade. Wat een zegen. Het had ook heel anders kunnen zijn. Heren, dat het steeds erger zou geworden zijn met de pandemie. Met ons persoonlijk. Wij danken u voor die zegen. En wij bidden ook voor hen die nog altijd worstelen met de pandemie, met de gevolgen daarvan. In hun eigen leven, maar ook die geliefden zagen heen gaan. Sterk en wees ons nabij. En leid ons in alle dingen door uw woord en Heilige Geest, ook in deze morgen. Heer, wanneer we samen naar uw woord mogen horen, wanneer het gaat over het werk van de Heilige Geest, die samen met de Vader en de Zoon God is, die Heere is en levend maakt, die met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, maar ten laatste door de Zoon, en zo ook tot ons vanmorgen, tot de kinderen van de gemeente, de jongeren, de ouderen. Heere, laat zo uw Heilige Geest heel krachtig onder ons wonen en werken. Ja, Heere, waar nog ongeloof is, wilt u geloof scheppen in de Heer Jezus Christus. Ongeloof is altijd onze schuld. En geloof is uw genade, dat u ons geven wilt. Wilt u ermee vervullen en het ook verdiepen. En we mogen weten uit uw woord, dat wie in de Zoon gelooft, ook de Heilige Geest als gave ontvangen heeft. Heere, dat we de Geest dan niet bedroeven of uitblussen, maar we danken u, Heilige Geest, dat u gekomen bent en bidden om uw heerlijk werk ook deze morgen. Overtuig van onze zonden. Heere, van uw genade. En breng tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, zegen ons zo, Heere, in deze dag. En vergeeft u ons al onze schulden. We hebben uw heilige wet gehoord. En wie staat er niet schuldig tegenover u? Door te doen wat u verboden hebt, en na te laten wat u gebiedt. Als het anders is, is het genade in ons leven. O Heere, vergeef en reinig ons en zegen ons zo in deze morgen, dat we in de vrede met u zullen leven, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Heere, geef ons frisheid en helderheid van gedachten om uw woord te verkondigen, om uw woord te horen, om het door genade ook toe te passen in ons leven, om erop te vertrouwen, op uw belofte in Christus Jezus, om de weg van uw geboden te gaan, door de kracht van Christus. Heere, open zo onze harten, vervul ons met de Heilige Geest, hier in de kerk en thuis, en zegen ons allen. Tot lof en eer van uw grote heerlijke naam, uit genade. Amen. Gemeente, lezen we uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 8, vers 18 tot en met 30. En we willen bijzonder stilstaan bij vers 26. Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping tezamen zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen. Maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij het dan nog hopen? Maar als wij hopen dat wij wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, God, die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen, en hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd, en hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. Zingen we samen gemeente Psalm 5 vers 1 en 2. 5 vers 1 en 2. Gemeente, het thema voor de preek is, zoals u hebt kunnen zien, de geest schiet te hulp. Kinderen, de geest komt onze zwakheden te hulp. Wat zou Paulus daarmee bedoelen? De geest die onze zwakheden te hulp komt. Nou, ik geef 2 voorbeelden voor de kinderen. En de ouderen mogen ook meeluisteren natuurlijk. Op een school werd een jongen gepest. Hij durfde bijna niet meer naar school toe. Hij was niet groot en niet sterk. Een andere jongen, groot en sterk, zei op een dag tegen de pesters: het is afgelopen. Anders zal ik jullie wat doen. Dus hij schoot die zwakke jongen te hulp. Hij sprong voor hem in de bres. Een tweede voorbeeld, waar ik zelf als een jongen van 17, 18 bij was. Het meemaakte. En ik daar zeer onder de indruk van was. In een ziekenhuis lag een gelovige vrouw. Ze was ernstig ziek. Oud. En heel erg zwak. En daardoor viel het bidden haar zwaar. En haar vroegere predikant kwam op bezoek. Ook oud. Maar heel vitaal. En hij vroeg aan het eind van zijn bezoek: zullen we bidden? Graag, zei ze. En hij nam haar oude gerimpelde handen in zijn handen. Ziet u het voor je? En hij bad. Innig, gelovig, krachtig, pleitend op Gods beloften. En de vrouw sprak hem na, woord voor woord. De predikant kwam haar in haar zwakheid te hulp. Wat die jongen en die predikant deden, gemeente, dat lijkt iets op wat de Heilige Geest doet in het hart van de christen. Of je nou een jonge christin bent, een meisje dat de Heer lief heeft, of dat je een oudere christen bent, die met de Heer mag leven. De Geest komt de christen te hulp in al zijn zwakheden. Een gemeente, een christen is zeer zwak. En als je christen bent, ontdekte je dat. Ook de christenen in Rome, aan wie Paulus dit allemaal schrijft. De christenen daar in Rome, zij lijden. En als je wel eens in Rome geweest bent, dan kun je een beetje begrijpen waarom die christenen daar zoveel geleden hebben. En ook zeker toen, door alle verleidingen die er waren in de grote stad, en de verzoekingen die op die christenen afkwamen, en de verdrukkingen om hun geloof. Christenen lijden toen in Rome en vandaag in Barendrecht. Geloof je door genade in de Heer Jezus Christus, dan lijd je. Christenen lijden. Waardoor? Leg je eigen leven er eens naast vanmorgen. Nou, door die zware strijd tegen de zonde. Wat komt er niet op je af? In Rome moest je dat allemaal nog door de stad heen gaande opzoeken. En nu zie je het allemaal met 1 klik op je iPhone. En dan de reclame. De mensen om je heen op je werk die niet in de Heer geloven. Zoveel verleidingen, zoveel verzoekingen. Het maakt, wanneer je een kind van God bent, oud of jong, klein of groot, arm of rijk, dat je lijdt. En we lijden ook als christenen door onze eigen lauwheid en kleingeloof en wereldsgezindheid. door die ene nare karakterzonde, nare karaktertrek in je leven, toch? Door vruchteloosheid in je leven, door biddeloosheid en door de boze, die je wel weet te vinden. Maar je lijdt ook door zorgen en door ziekten en door spanningen en door tegenslagen en rouw en verdriet. Maar ook door de oorlogen die je ziet en de humanitaire rampen die je meemaakt en het onrecht dat gedaan wordt. Geliefde gemeente, Paulus vat het allemaal samen in vers 18 als het lijden van deze tegenwoordige tijd. Nou, tegen de kracht van dit lijden kunnen wij niet op. Zijn wij te zwak voor? Het gevaar is te groot dat door dit lijden het geloof inzakt, de hoop kwijnt en de liefde verkilt en de blijdschap verschrompelt en je niet langer blijmoedig getuigt van je Heere en Zaligmaker. Lijden. Herken je het? En wat doet Paulus nu, gemeente? Hij geeft 3 argumenten in dit gedeelte van diepe troost om je te versterken in het lijden, om je te verzekeren van de overwinning die komt. Want u weet het toch? Romeinen 6 is de les. Romeinen 7 is het leven. En Romeinen 8 is de kracht. Je zou kunnen zeggen vanmorgen: Paulus zet 3 vluchtheuvels neer waarop je als Gods kind te midden van het lijden kunt opademen, je kunt oriënteren, je een schitterend uitzicht hebt en daarna de reis, de pelgrimsreis kunt vervolgen. Nou, over het eerste argument van troost schrijft hij vanaf vers 18. U moet maar meelezen in uw Bijbel. En hij zegt dat dit lijden heel zwaar is. Het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar hij zegt: ik ben ervan overtuigd dat Gods heerlijkheid zwaarder is. Het is een ouderwetse weegschaal. Met 2 van die weegschalen, van die schalen. En die ene schaal van Gods heerlijkheid, daar slaat de weegschaal naar door. Die weegt het zwaarst. De heerlijkheid. Bij God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En op de dag van Jezus' wederkomst zal God die heerlijkheid ten volle, die je nu door het geloof een beetje ziet, ten volle straks onthullen. En wat ziet Paulus nu? In die versen daarop, dat ook gemeente, de schepping, de onbezielde schepping verlangt naar die dag. Het geschapene, dat nu nog zucht onder alle zinloosheid van de gebrokenheid die ontstond door de vloek vanwege de zonde, door de zonde van de mens in de Hof van Eden. De schepping zucht daaronder. Ze zucht in haar lijden. En je hoort het. En je ziet het. Wanneer de leeuw de zebra verscheurt, wanneer de spreeuw stikt in het net dat over de kersenboom heen hangt, en je ziet het, de vis die van binnen is vervuild met plastic. Ja, u zegt, ik zie nog veel meer zuchten van de schepping. Ja, en ze zucht daaronder als in barensnood. En ze ziet nou rijkhalsend uit naar het moment dat Gods kinderen de heerlijkheid ontvangen. De onbezielde schepping zucht en ziet uit. Nou, want op het moment dat Gods kinderen de volle heerlijkheid ontvangen, dan breekt ook voor de schepping, voor het geschapene, de verlossing aan. Want dan komt de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. En de wolf bij het lam vreedzaam verkeert. En de bergen vrede dragen en de heuvels heilig recht. Eindelijk. Dus Paulus zegt, gemeente, Gods heerlijkheid komt. De gelovigen zien er rijkhalzen naar uit. De onbezielde schepping ziet er rijkhalzen naar uit. Wees er zeker van, Gods heerlijkheid komt. God heeft het beloofd. En laat dat u nou troosten in uw lijden. Dat dit niet het einde is. Maar dat Gods heerlijkheid komt. Goed onthouden. Het eerste argument. Het tweede argument van diepe troost komt al dichterbij. De hoop. Schrijft Paulus, vers 23, 24, 25. Hij zegt, nee, wat we zien, wat we lijden, doet ons niet hopen. Dat doet ons zuchten, wat we lijden. Maar wat u niet ziet, met uw ogen, dat waarop u hoopt, dat geeft hoop. Vers 23. De aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Daarop, gemeente, hoopt de christen. Hoopt u er ook op? Jij? Wat betekent dat? De aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Nou, je lichaam is natuurlijk niet een slecht iets. Dat bedoelt Paulus ook niet. Maar hij bedoelt hiermee de totale verlossing van het oude bestaan van de christen. Dus, als je dicht bij de Heere leeft, als je een levend geloofsleven hebt, als je met Christus verbonden bent, dan zeg je, die totale verlossing, daar zie ik naar uit. Daar hoop ik op. Want die totale verlossing, dat is de verlossing van de zonde die we toch nog deden. Waar jij je God verdriet doet. En je naaste. En je geen visitekaartje bent van de Heer Jezus. En het is tot verschrompeling van je geloofsleven. Dus daar hoop je dan toch op? Op de verlossing van de zonde. Maar ook de verlossing van ons lichaam betekent ook de verlossing van de ziekte. Waar je misschien zo mee topt. Wat zo chronisch is in je leven. Daar zal geen ziekte meer zijn. De verlossing van je ongeloof. Van je twijfel. Als kind van God. Wanneer de Heere Jezus Christus terugkomt, wordt de christen van dit alles verlost, gemeente. En Paulus noemt dat hier de verlossing van ons lichaam. En een christen, die Piet heette, die zei, wanneer dat gebeurt, is Piet van Piet verlost. Dan is die eeuwig nieuw bij de Heere. Nieuwe Piet. Wat hij in Christus is. En dat is de aanneming tot kinderen. Kijk, als je de Heer Jezus Christus mag kennen door het geloof, dan heeft de Vader je omwille van zijn eigen Zoon je tot een zoon en een dochter aangenomen. Maar wanneer Christus komt, ontvang je als Gods kind de volle erfenis. En die is zo groot dat die in geen mensraad bedacht is. Die geen oor gehoord heeft. Geen oog gezien heeft. Nou, die komt dan. En Paulus zegt, daar mag je nou vast op hopen. Op de aanneming tot kinderen. En de verlossing van ons lichaam. Van ons oude bestaan. Want die is voor allen die in Christus Jezus zijn. Want, schrijft Paulus aan de Colossenzen in hoofdstuk 1, vers 27, Christus die zelf onze hoop is, op de heerlijkheid. Dus ken je de Heer Jezus Christus? Dan is de heerlijkheid ook je deel in hem. Kan niet missen. Zeker en waar. Maar wie Christus niet kent, wie niet in hem gelooft, wie Christus ongehoorzaam is, die heeft geen hoop. Op zo'n mens blijft de toren van God. Nou, als dat zo is in je leven, dat je niet werkelijk verbonden bent door het geloof met de Heer Jezus Christus, dan vraagt dat echt in je leven bekering, omkeer, geliefde gemeente, terugkeer tot God voor het eerst of opnieuw. Vluchten tot de Heer Jezus Christus, opdat je niet voor eeuwig verloren gaat. Kinderen, wie de Heer Jezus Christus lief heeft, krijgt hoop en verlangen om altijd bij hem te zijn. Zoals we zongen uit Psalm 63. Misschien dacht u wel, waarom zingen we nou alle drie die versen? Die horen bij elkaar. En misschien heb je als kind die psalm gezongen. En vulde dat heel je hart. Je wist het niet goed te duiden nog. Hoe dat kwam, wat dat is en hoe dat ging. Maar het is wel die hoop, dat verlangen, waar Paulus over spreekt. Wie de Heer Jezus lief heeft, krijgt verlangen en de zekere hoop om altijd bij hem te zijn. En geliefde gemeente, met hoop is het als met een vlieger. Een vlieger die de lucht in gaat. Hoe hoger hij in de lucht komt, hoe harder de wind eraan trekt en je hem bijna niet meer kunt houden. Vliegen je wel eens? Nou, als je heel hoog in de lucht is, moet je je vader maar vragen om hem vast te houden. Gemeente, zo is het met de hoop. Hoe sterker de hoop is, door die nauwe verbondenheid met de Heer Jezus en met hem in God de Vader, door de Heilige Geest. Hoe nauwer die verbondenheid is, hoe meer verlangt en hoe sterker de hoop is in je leven. Dus de eerste argument was de heerlijkheid die komt. Het tweede argument, de geweldige hoop op de verlossing van ons lichaam en de aanneming tot kinderen. En het derde argument is onze tekst, vers 26. Want, wat lees je in vers 26? Als je kijkt in je Bijbel. En evenzo, op dezelfde manier als de heerlijkheid en de hoop, komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Ziet u? De heerlijkheid komt je te hulp. De hoop komt je te hulp. En boven alles de geest komt je te hulp. Nou, denk aan die jongen die voor die andere knul in de bres sprong. Denk aan de predikant die zwakke vrouw te hulp kwam. Want wat doet de Heilige Geest, zegt Paulus? Hij komt onze zwakheden te hulp. De geest schiet de hulpgemeente. En dat is heel krachtig. Heel onweerstaanbaar. Hij, God, de Heilige Geest. Een heel zwak voorbeeld. Ik moest denken aan een stoffeerder. Die met zo'n hele grote rol vloerbedekking op zijn schouders de trap op wil om daar dat neer te leggen. Maar het is veel te groot, veel te zwaar. Hij wankelt. En een collega ziet het en die schiet hulp. Hij zet ook zijn schouders eronder en samen dragen ze het naar boven. Nou, dat is het beeld. Zo doet de Heilige Geest, hij schiet de hulp in onze zwakheid. En we zien uit het verband van de tekst dat hij dat doet vooral in ons zwakke gebedsleven. Hoor je dat? Je zwakke gebedsleven. En gebed, geliefde gemeente, is nodig. Ja, zegt u, dominee, dat weet ik al lang. Ja, wacht even. Want in ons lijden kunnen wij geholpen worden wanneer wij tot God vluchten in het gebed. God verlost van het lijden of geeft kracht het lijden te dragen op het gebed. Nou, dat zegt nou onze tekst. De Geest komt onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Nou, als je de Heer kent, als kind, als ouder, als jongere van de gemeente, dan weet je dat. Dat het lijden ervoor zorgt dat je niet weet wat te bidden. Want lijden legt ons bidden lam. Lijden verwart onze gedachten. Dus al dat lijden hè, van de tegenwoordige tijd, ver weg, dichtbij, van binnen. Lijden maakt of wanhopig, of opstandig. Wij weten dus dan niet te bidden wat wij nodig hebben. Wat juist is. Wat gepast is. Herken je dat? Geliefde broeder of zuster in de Heere. Jij die de Heere zoekt en niet weet te bidden. De Geest komt ons te hulp. Dat is troost. Het derde argument van diepe troost. Want zegt de tekst. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En het staat er in het Grieks heel krachtig. De Geest pleit ten behoeve van ons. Dus als je de Heer kent, dan pleit de Geest heel persoonlijk voor je. Voor een ieder die door genade in de Heer Jezus gelooft, die tot hem de toevlucht nam. De Geest pleit. Als wij knielen om te bidden, maar niet kunnen bidden. We zijn te bedroefd, te wanhopig, te opstandig. Er komt geen woord, alleen een zucht. Heere. Wat moet ik bidden? Ineens is het anders. De Geest schiet te hulp. Hij gaat pleiten in ons hart. Wat is dat pleiten? Hoe pleit de Geest? Nou, wij lezen het. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De schepping zucht. De gelovige zucht. De Geest zucht. Maar het zuchten van de Geest is geen loos, leeg zuchten. De Geest zelf echter pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Het is een zuchten dat je niet onder woorden kunt brengen. Wat de Geest in je zucht. Dat woordje zuchten, gemeente, heeft ook te maken in het Grieks met dat reikhalzen. Met dat verlangen. Met dat hunkeren. Naar de wederkomst van Christus, naar de aanneming tot kinderen, naar de verlossing van ons lichaam. Dat verlangen en die hoop houdt de geest zelf aan de gang. Dat gaf hij en dat houdt hij aan de gang. In het zuchten van de geest, in het hart van de gelovigen. En het is de zuchtende geest zelf die de zuchtende gelovigen tot rust brengt, tot bidden brengt, die richt op God de Vader. Het is een zuchtende gemeente zo vol. Je lege hart wordt vol. Het is zo teer en sterk. De geest maakt ruimte in ons benauwde hart, waarin hij zijn liefde uitstort. Maar de geest, gemeente, schakelt ons niet uit. Goed onthouden, hè? Hij geeft de juiste woorden. Hij geeft helderheid van gedachten. Hij geeft wat wij bidden zullen. En hij brengt daarvoor de woorden van de schrift in onze gedachten. De geest verandert wanhoop in hoop. Hij verandert opstandigheid in vertrouwen. Hij verandert boosheid in afhankelijkheid. Hij verandert hardheid in nederigheid. En ze kunnen zeggen, wat is nu het hoofdkenmerk van het zuchten van de geest? Wat is nu het doel van de geest? Met zijn zuchten in het hart van de christen. Als u met iemand spreekt, als jij met iemand een gesprek gaat, heb je daar een doel mee, toch? Wat is nu het doel van de geest met zijn zuchten? Nou, het hoofddoel is, gemeente, in al die onderscheiden situaties, in al dat lijden van deze tegenwoordige tijd, dat de geest bidders door Jezus Christus tot God de Vader doet gaan. Goed onthouden. Dat is een kenmerk van het zuchten van de geest. Want Jezus is de weg tot de Vader. Daarom zeg je, kinderen, in je gebed altijd, toch, om Jezus wil. Amen. Nou, de geest doet bidders door Jezus tot God de Vader gaan, want Jezus is de altijd nieuwe, levende weg tot God. Altijd nieuw wil zeggen dat zijn bloed altijd kracht houdt. In het Oude Testament was het bloed van het offerdier oud en dood. Er moest iedere keer een nieuw dier geslacht worden. Maar de weg van Jezus, waar de geest je op richt, is altijd nieuw, is altijd levend. Als je achter Jezus aankomt, kom je bij de Vader uit. Bij de troon van de genade. Jezus, die de weg zelf heeft aangelegd en ingewijd door zijn kostbaar, dierbaar bloed. Nou, die weg doet de geest je gaan. Let erop in je leven, in je gebedsleven. Jezus Christus, gemeente, we hebben het gelezen vanmorgen uit 1 Johannes 2, is ook zelf een voorspraak bij de Vader. Een pleiter. Dus, een christen heeft twee pleiters. Twee voorbidders. De geest in het hart. En Jezus Christus, die voor ons pleit bij de Vader in de hemel. Zoals je leest hier ook in Romeinen 8, vers 34. En op grond van de voorbeden en het offer van de Heer Jezus Christus, krijg je als christen, Als iemand die de Heere zoekt. Als iemand die denkt, ik heb het allemaal verspeeld voor God. Voor de zoveelste keer. En toch. Toch mocht je de Heer lief krijgen. Kun je missen. De geest dringt je aan. Om de altijd nieuwe en levende weg te gaan. Want op grond van Jezus' offer en voorbeden krijgt de christen geloof, hoop en liefde, vergeving, berouw, toewijding, bekering, gebed en volharding. Dus het doel van de geest is dat wij pleiten op het offer van de Heer Jezus. Dat is de enige gemeente en volkomen grond van verhoring. Dat is de enige weg tot het eeuwige leven. Wie de weg niet gaat, ontvangt het eeuwige leven niet. Maar de geest, gemeente, geeft zekerheid van de verhoring. En die doet je nou afzien van het lijden van deze tegenwoordige tijd. En doet je opzien naar Jezus. Onze voorspraak. En de geest die troost met de vrede van God. En geeft vertrouwen op de hemelse Vader. En geeft met je nood en je lijden, jezelf en je nood overgave aan God. En de geest, gemeente, roept in onze zwakheid, Abba, Vader. In al dat lijden van deze tegenwoordige tijd, waarin de wanhoop dreigt, de moedeloosheid, de twijfel. Daar roept de geest keer op keer. Abba, Vader. Totdat wij midden in het lijden uitroepen. Abba, Vader. Mijn lieve Vader. Want gemeente, als de Bijbel zegt dat je door de geest Abba Vader roept, dan staat daar krat zo. Dat is het schreeuwen van een raaf of een kraai. Dus bij wijze van spreken niet op de sofa, op de gemakkelijke driezitsbank. In de softheid en de gezelligheid van het leven roept je Abba. Maar in het lijden van deze tegenwoordige tijd mag je om Jezus wil je zo innig toevertrouwen. Hoor je het? Aan God de Vader. Om Hem, Christus, die het offer heeft gebracht. Nou, je begrijpt het. Zalig. Wie de geest als pleiter kent, die het afgeleerd heeft om met zichzelf tot God te komen. Maar door de Heer Jezus. Kennen wij de pleiter? Hebben wij de pleiter al ontvangen? Dat is een Bijbelse vraag. Heb je de Heilige Geest al ontvangen? De pleiter? Een vraag voor jou. En voor mij. En voor thuis. Heb je de Heilige Geest al ontvangen? Nou, zeg je dominee, of liever gezegd heren, als ik allemaal zo hoor, met Paulus, is wel groot en veel hoor. En misschien zeg je, ik heb hem niet ontvangen, want ik leef nog met mezelf. Nou, houd dan je lege handen op. Houd je lege handen op en ontvang de Heer Jezus Christus. Die wordt aangeboden in de belofte en laat je behouden redden van je eeuwige straf. Want in die weg ontvang je de Heilige Geest. Handelingen 2, op het Pinksterfeest. Moet je eens nalezen. Daar ontvang je de Heilige Geest in de geloofsverbondenheid met de Heere Jezus als een gave van God door de Heere Jezus. De Geest. Die je krachtig zal helpen in je zwakheden. Die je troost. En die eeuwig bij je blijft. Jezus liet ons geen wezen. Hij kwam weer tot ons. In de Heilige Geest. Gemeente, de Geest schiet de hulp. En dat is troost voor de gelovigen. Ook hierom, wat u leest in vers 27. En hij, God de Vader, die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is. Als we het eigendom van de Heer Jezus zijn, gemeente, dan doorzoekt God ons hart. En wat treft hij daar nou aan? Ja, veel van onszelf. Maar hij treft er het gebed aan dat de Geest in ons biedt, zegt Paulus. En dat is een gebed naar de wil van God. Omdat de Geest naar de wil van God voor de heiligen pleit. Dus de Heilige Geest, geliefde gemeente, als de pleiter in je hart, die pleit om Gods weg in ons leven. Dus in al die vragen van het lijden van deze tegenwoordige tijd, van ver van ons vandaan, dichtbij in ons hart, daar pleit de Heilige Geest om Gods weg voor ons in ons leven. Voor een ieder die de Heer Jezus heeft liefgekregen. Omdat wij zelf in het lijden niet weten te bidden zoals het behoort, maar de Geest wel. Dat is troost. En die weg van God in ons leven maakt God door zijn woord en geest ons bekend. Als je bidt, als jij in je stille tijd je Bijbel opent, als je naar de preek luistert, maakt God zijn weg door zijn woord en geest bekend. En geliefde gemeente, en zeker zal de Heilige Geest altijd pleiten dat wij leven tot Gods eer. En dat wij kracht ontvangen om het lijden te dragen. En dat niets ons zal scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. En dat wij straks eeuwig zullen zingen. Ere zij aan God de Vader. Die ons verkoor. Ere zij aan God de Zoon. Die ons verloste. En ere zij de Heilige Geest. De trooster. De pleiter. Die in ons woont. Heb je de Heilige Geest ontvangen? God schenkt hem aan een ieder die aan de voeten van Christus buigt. Het is zo zalig om de Geest als pleiter te kennen. En zo nodig. Halleluja. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 141 vers 2 over het gebed en over de leiding van de Geest in ons leven. Dan ga je ook bidden, zet Heer een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. Psalm 141 vers 2 en 3. Gemeenten willen ook voorbeden doen voor verschillende gemeenteleden. Voor de heer Peter Haan van de Sportlaan 10. Hij verblijft in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Er wordt voor hem een plaats in een verzorgingstehuis gezocht. Een voorbeeld voor mevrouw Gree, de recht van de Boetselaarsvliet 20. Ze krijgt de komende tijd verschillende behandelingen. Ter voorbereiding op een operatie. Weder voor de heer P. van Rietschoten, Braamstraat 43. Hij is in de laatste levensfase. Dus bid u voor hem, pleit u voor hem. Zoals die oude predikant, voor die vrouw. We doen ook opnieuw voorbeden van mevrouw Verwijs van de Lingen 16. Bedanken voor de geslaagde operatie van Sophie Bakker van de Tjalk 117. En ook voor de zieken die niet met name genoemd zijn. Laten we bidden en danken. Heere, grote en heilige God, Vader van alle barmhartigheden en God van alle vertroosting. Ja, laat het zo zijn zoals het gespeeld werd. Kom in ons hart, o Heilige Geest, en zegen ons met uw heerlijk werk. Wat een onvoorstelbaar wonder dat u biddeloze mensen, ikgerichte mensen, Godvijandige mensen, brengt tot bidden. En dat nog wel door die ene, altijd nieuwe en levende weg. De Heer Jezus, tot de Vader, tot de troon van de genade. Heere, wat een onvoorstelbaar wonder, dat u daar oog en hart voor geeft, dat u ons daartoe wederbaart, opnieuw geboren doet worden, en geloof schenkt in de Heer Jezus, en de bekering tot u, en doet groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus. En de kennis van de Heilige Geest. En de kennis van u, o God de Vader. Geef, Heere, dat niemand die weg voorbij gaat. Die altijd nieuwe en altijd levende weg. Ja, dan is uw troon geen troon van genade, maar een troon van gericht. En wie dan voor u verschijnt, zonder Christus, moet eeuwig omkomen. O grote God, maar uit heel uw evangelie, ook uit deze brief, horen we dat u geen enkele lust, geen enkel verlangen hebt in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Werkt u het heerlijk uit in een ieders hart en leven, om zo ook de trooster te kennen als die grote gast in ons hart, die voor ons pleit. O Heere, zegen zo heel de gemeente, ook in het bijzonder waar rouw is en verdriet. Ja, maar zo geleden wordt aan het lijden van deze tegenwoordige tijd. De een hieraan en de ander daaraan. Maar u schenkt ons drie sterke argumenten met diepe troost. O Heere, zegent u zo een ieder. Bid in het bijzonder voor meneer De Haan, die wacht op een plaats in een verzorgingshuis. O Heer, wilt u dat geven en zegent u hem? Ook in de avond van het leven, als er dan zoveel veranderingen zijn, schenkt u kracht en sterkte en uitzicht op de Heer Jezus Christus. We bidden u voor mevrouw Gree de Recht, die geopereerd moet worden en allerlei behandelingen
daarvoor krijgt om tot de operatie te kunnen komen, zegent u haar. Die zelf tot een zegen mag zijn, vanuit u, wil ook haar nabij zijn. Heer, ook van is in haar werk zoveel zaken van leven, van nieuw leven, en op de grens van leven en dood ook heeft gewerkt. Wilt u haar zelf zegenen, o Heilige Geest, met uw pleiten, met uw troost en nabijheid. Zegent u meneer Van Rietschoten, Heer, die in de laatste fase van het leven verkeert, naar ons menselijk verstand gesproken, terminale fase, o we bidden u, zie hem aan in de Heer Jezus en geef hem die vaste hoop op de aanneming tot kinderen en de verlossing van het lichaam. Ik doe voorbeden voor mevrouw Verwijs. Opnieuw, wees haar genadig en nabij en sterkt u haar en zegent u haar. Schenk wat ze nodig heeft, ook in haar omstandigheden. En we danken u met Sophie dat de operatie is geslaagd en dat ze nu een weg moet gaan van herstel en revalidatie. Wilt u haar zegenen in haar jonge leven? Schenk haar die liefde in het hart van u en tot u. Heere, geef wat nodig is. Ook voor allen die om onze zieken heen staan. Hun geliefden en die hen verzorgen, die hen behandelen. Gedenkt u een ieder daarin. Wees zo met heel de gemeente. Met de kinderen, de jongeren, de ouderen. In onze verschillende levensomstandigheden. In de gezinnen, op het werk, thuis, op school, in het huwelijk, in de verkering. Of misschien wanneer we alleen in het leven staan tot ons verdriet. Of wanneer we een strijd strijden vanwege onze geaardheid. Lieve Heere, laat de Geest de Trooster ons leiden. Door uw woord en Heilige Geest. In al die dingen van het leven waarin we geroepen zijn. O Heer, om een lichtend licht te zijn. En een zoutend zout. Maakt u het ons. Tot eer van uw naam. Tot zegen voor de mensen om ons heen. Tot vreugde voor onszelf. We bidden ook, Heere, voor de stichting Steun Messias Belijdende Joden, waar we ons geld voor mogen geven vandaag. Geef dat ook door hun werk u het deksel van het hart en de bedekking van de ogen wegneemt bij uw volk, opdat ze zien dat Jezus de Christus is, de beloofde verlosser, uw verlosser, voor Israël allereerst en voor ons uit de heidenen. Heere, zo danken we u met alle examenkandidaten die geslaagd zijn. Uw zegende inspanning en werk. Ja, dan mag er vreugde zijn en dankbaarheid. En wijst u ook verder de weg. Heere, wat is het goed en nodig om te vragen, te bidden in ons jonge leven. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan belooft u de weg te wijzen. We bidden voor hen die gezakt zijn of nog een herexamen moeten maken. O Heere, geef hulp om de teleurstelling te verwerken. Om moedig voorwaarts te gaan in deze weg of een andere weg. En als we een herexamen hebben, dat we dan ijverig ons inspannen om opnieuw examen te doen. Wat is het rijk als we u daarin nodig hebben. Want hoe het ook gaat. U bent ons nabij. En leidt ons op de wegen. Heer, zo bidden we ook voor de kerk in ons land. In al die verschillende kerkverbanden. Voor ons eigen kerkverband. We bidden Zuiver uit wat niet is naar uw heilige wil en schenk wat is tot uw eer, tot voortgang van uw heerlijk evangelie, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En zegen zo uw woord tot verootmoediging, tot berouw, tot bekering, tot geloof in de Heer Jezus Christus. Wij danken u voor deze dienst. Vergeef onze zonden, zegen alles van u om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 65, het eerste vers. 65, vers 1. Verheft uw harten tot God en ontvangt u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.